Zullen we met elkaar ons richten op Exodus hoofdstuk 25. Als we dat met elkaar opzoeken. We gaan verder in onze, zullen we zeggen, doorheen het Oude Testament, laat ik het maar zo zeggen. En vandaag zijn we hier beland. Eigenlijk is het wel eens wonderlijk als je kijkt naar de wet die hier gegeven wordt. Dat begint bij hoofdstuk 20 eigenlijk, en dat kennen we ook. Exodus hoofdstuk 20, daar hebben we de 10 geboden. Maar dat stopt eigenlijk al bij 23. 24 is eigenlijk de verbondsluiting en 25 gaat het over de tabernakel. En wat je eigenlijk ziet is dat er een hele grote nadruk ligt, of een hele grote nadruk gaat komen. En eigenlijk als je de wet leest, en dat heb ik vorige week ook met één gebod die ik wat uit de verf heb gedaan, zie je ook naar voren komen dat eigenlijk het heel compact is, maar ook heel rijk. Ja, de wet van God is, ik ga daar niet te lang bij stil, eigenlijk niet langer bij stilstaan, op dit moment niet. Het is wel eens lastig om te kiezen wat je meeneemt en wat niet, maar de wet van God laat ik liggen. Maar het is zo compact, maar drie hoofdstukken, eigenlijk vier natuurlijk, 20, 21, 22, 23, dat zijn vier hoofdstukken. Maar dat gaf richting eigenlijk in heel veel facetten van het leven. Maar vandaag gaan we verder met 25 en laten we dat eens lezen. Verder. En het begint bij vers 25, of bij hoofdstuk 25 vers 1 en ik lees tot vers 9... Die ga ik niet behandelen, in zoverre, want het gaat over de tabernakel. Maar ik wil stilstaan bij vers 8 vandaag. Dus ik ga die eruit halen en daar gaan we nog mee verder en daar bouw ik wat omheen. Maar laten we deze 9 vers lezen. Exodus 25 vers 1. Toen sprak de Heere tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij voor mij een hefoffer nemen. U moet van iemand, wiens hart hem gewillig maakt, een hefoffer over mij nemen. En dit is het hefoffer dat u van hen moet nemen. Goud, zilver, koper, blauwpurperen, roodpurperen, scharlaken, rode wol, fijn linnen, geitenhaar, roodgeverfde ramshuiden en zeekoeienhuiden. Daar stop ik even, want dat is nou niet bepaald waar we zo snel bij stilstaan, zeekoeienhuiden. In de NBG staat tachas, vellen. Eigenlijk is het gewoon een speciaal type leer waar we niet precies weten wat het was. Maar het is een speciaal type leer. Dan weet u waar het over gaat. Ik begin even opnieuw bij vers 5. Roodgeverfde ramshuiden, zeekoeienhuiden en acaciahout. Olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie en specerijen voor het geurig reukwerk. Onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borsttas. En ze moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. Tot zover de schriftlezing. En we proeven al aan het laatste vers dat de Heer inderdaad dan een lange en uitgebreide omschrijving en beschrijving geeft van de tabernakel. Maar hij zegt eigenlijk, die maak je zodat ik in jullie midden kan wonen. Zie, een van de meest belangrijke vragen, of we in het Oude Testament leven, of nu of in de toekomst, of wat er ook nog maar gaat komen, de meest cruciale vraag is altijd geweest, wie is God? Ja, of je kan hem beter je kan het ook anders omschrijven, hoe wordt God omschreven? Waar is God? Zouden we er ook bij kunnen voegen. Welke eigenschappen heeft God? Ja, eigenlijk is het altijd de vraag, we beginnen vaak de dienst en we hebben vaak dat we zeggen van, we gaan God aanbidden. Maar de vraag is, wie heeft u in gedachten? Zie, dan wordt het al wat persoonlijker. Hoe omschrijven wij God? Hoe omschrijft u God? Welk beeld heeft u van God in uw gedachten? Welke God dienen wij? Zie, en dit is de vraag die altijd geleefd heeft. Zowel in de tijd van Israël, waar we nu zitten in de geschiedenis. In de tijd van Paulus of de vroege kerkgeschiedenis of heden ten daagse. En het is zelfs zo, je kan het zelfs zo scherp stellen. De God die je dient, daar ga je op lijken. Zoals wij God kennen, zo zullen wij leven. Welke eigenschappen van God op de voorgrond staan in uw denken, zo zult u ook inderdaad gaan leven. Het beeld dat u heeft van God zal uw wandel beïnvloeden. Ga nu maar eens mee naar hoofdstuk 32 van Exodus. Eigenlijk is het, ja, 32. En dan zijn we eigenlijk bij het volk Israël. En Dit is het moment, dit is even een intermezzo. Dit zijn eigenlijk een paar hoofdstukken bij Exodus die zo tussen gelanceerd worden. Waar eigenlijk de tabernakel gegeven werd aan Mozes of de omschrijving. En later wordt die gemaakt. En er zitten gewoon een paar hoofdstukken tussen. Dat is hoofdstuk 32 en 33. En het is een bekend verhaal, een bekend stuk waar je eigenlijk... Maar we weten het bijna allemaal wel, dat het gouden kalf wordt gemaakt. En dit is waar dus inderdaad een miniatuur rund, je zou kunnen zeggen. Israël maakt een gouden kalf. En er wordt in vers 4b wordt gezegd door Aaron: dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land geleid hebben. Wel, ik ga niet het hele stuk lezen, maar Israël buigt daarvoor neer. En ze aanbidden dat. Ze hebben daar je zou kunnen zeggen, Mozes en Jozua kwamen van de berg. En Jozua zegt: oh, ik hoor krijgslawaai. Nee, zegt Mozes. Dit is rijdans. Dit is een feest. En ze zijn dus inderdaad aan het buigen voor de goden, voor de afgoden die ze gemaakt hebben in de vorm van een kalf, een miniatuurrund. Dan gaat dus verder naar vers 9. Ze buigen neer voor een rund, maar wat lezen wij verder? Ook zei de Heere tegen Mozes: ik heb dit volk gezien en zie je, het is een halstarrig volk. In de NBG staat een hardnekkig volk. Een volk dat de hals niet wil buigen. De nek niet wil plooien als het ware. Een nek die hard is. Nou, wat is het idee hierachter? Dit is ook voor de eerste keer dat Israël zo omschreven wordt. Israël wordt hier omschreven als een rund die niet onder het juk wil leven. Wat ze aanbidden, gaan ze op lijken. Ze zijn opstandig. Ze weigeren als het ware. Israël weigert om het juk opgelegd te krijgen. Ze zijn feitelijk een rebellerende os die niet onder het juk wil en die zijn eigen weg wil gaan. Die vertikt om het zich te onderwerpen. Wel, voor ons is dat natuurlijk moeilijk voor te stellen, al kunnen we het ons een beetje inbeelden. En waarom? Wij hebben allemaal tractoren en machines en we hebben geen ossen en dieren meer nodig. In onze cultuur, andere culturen, nog volop. En we kunnen dat ons voorstellen, is het niet? Soms zien we mensen die in honden uitgelaten worden, maar soms vraag je af wie laat wie uit. Is het niet? Ja? Zie je, dat is een beetje de gedachte erachter. Wat je aanbidt, daar ga je op lijken. En dit is best een cruciaal moment in de geschiedenis van Israël, waar ze eigenlijk dus inderdaad voor het eerst omschreven worden als halstarrig. En doorheen de geschiedenis regelmatig. Het is niet de laatste keer dat ze voor een rund gaan buigen, voor een afgod, voor een gouden kalf. Wat je aanbidt, ga je op lijken. Zie je, het is later ook zo, als in... voor het beloofde land staan in Deuteronomie, 38 jaar later, of bijna, eigenlijk 40 jaar later, ja, dan schrijft Mozes daar in Deuteronomie 9, vers 6, daarom moet u weten dat het niet vanwege uw gerechtigheid is dat de Heere uw God u dit goede land geeft, om het in bezit te nemen, want u bent een halstarrig volk. Zie je, het is echt heel exclusief vanaf het moment dat zij gebogen zijn en het kalf hebben aanbeden, worden ze zo omschreven. Halstarrig. Een volk dat hun nek niet wil buigen. Een volk dat hun knie niet wil buigen voor God. Maar tegenovergesteld ook. Waar ze de knie voor buigt, daar gaan ze op lijken. En dit is een van de redenen dat God ook zijn wet gaf. Zie, als je namelijk de wet leest, dan laten we het houden bij de 10 geboden. Daarin leerde Israël God kennen. Wie is God? Kijk in de wet. En je ziet zijn volmaakte heiligheid, zijn grootheid, zijn onaanspeurbare wegen. Gods morele wet, grotendeels verwoord in de 10 geboden. Ik zeg grotendeels omdat je een nuance wil maken bij het Sabbatsgebod. Ja. Maar in de 10 geboden, in de morele wet van God, schittert Gods reflectie, of schittert Gods volmaakte wezen naar voren. Zijn heiligheid straalt daarvan uit. Zie, het was heel eenvoudig. Als Israël wilde weten wie God was, lees de 10 geboden. Mediteer daarop. En ze wisten wie God was. In grote lijnen. En het was ook voor Israël de norm om bij te leven. Het was de paslood waar ze hun wandel naar moesten richten. En voor de gelovigen in het volk, en dan moet je goed nagaan, voor de gelovigen in het volk, die niet feitelijk halstarrig waren, die in de wet van God zijn volmaakte wezen konden vinden, en dat zagen en de heiligheid van God in zijn wet naar voren zagen komen, wat was dan de volgende vraag? Hoe kunnen wij die God benaderen? Hoe kunnen wij die God benaderen die zo groot en heilig is en zo volmaakt? Zie, en dat vinden wij eigenlijk in het vers wat we vandaag gelezen hebben. Exodus 25 vers 8. Dat is eigenlijk waar je eigenlijk kan zeggen van, dit is waar God eigenlijk ook gaat uitleggen van hoe hij in het midden van zijn volk ging leven. En de hele tabernakel is eigenlijk gegeven in alle details, veel uitgebreider dan zijn morele wet, zou je kunnen zeggen. Je zou het zelfs kunnen reduceren tot 2 geboden. God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf. Dat is de hele morele wet. Dat is waar we Gods volmaakte natuur naar voren zien komen. En ook de Joden. En voor de rest geeft hij vanaf hoofdstuk 25, je zou kunnen zeggen, er staan 2 paar hoofdstukken tussenuit, tot en met hoofdstuk 40 gaat het alleen maar over de tabernakel. Allemaal details. Hoe God te benaderen. Wat ze moesten doen, zodat God in hun midden kon wonen. Gods speciale aanwezigheid. En dat hadden we gelezen in Exodus 25 vers 8. Laat ik die nog eens lezen. En dit is wat God eigenlijk dan zegt. En ze moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Dat doet ons weer terugdenken aan paradijselijke omstandigheden, is het niet? Het moment in de koelte van de avond waar God wandelt met Adam en Eva. Na die tijd had God zich behoorlijk ver teruggetrokken. Oh, hij had Abraham. Hij had natuurlijk Noach. Ja. Getrouwe mannen, gelovigen. Maar hier spreekt God dat hij eigenlijk zegt van, ik verkies een plaats waar ik speciaal aanwezig ben. Speciale aanwezigheid, dat ziet u ook staan in uw preekschema. Gods speciale aanwezigheid, waarvan God zegt, daar verkies ik op een speciale manier aanwezig te zijn. Nou, dan moeten we wel eens even stilstaan en stoppen, want anders je natuurlijk gaat begrijpen, als je gaat zeggen, God is op een speciale manier aanwezig, dan moeten we ook wel goed in ons achterhoofd houden dat God alomtegenwoordig is. Zie, we hadden het vanochtend over de grootheid van God. Een hoogverheven God. God is overal, altijd in de volheid van zijn wezen aanwezig. Het universum is vol van hem, om het zo maar te zeggen. Maar hij is veel groter dan het universum. De hemel is vol van hem. God is overal en altijd volledig aanwezig. Hij is in alles aanwezig zonder ruimte in te nemen. Want hij is geest. Zie je, God omschrijft ook in Gods woord dat hij op speciale plaatsen aanwezig is. In de hemel. Heeft God verkozen om speciaal aanwezig te zijn. Hij zegt ook, dat is waar mijn troon staat. Dat is waar ik woon. Deuteronomie 26, en ik blijf even bij Mozes, ik kon naar heel veel andere versen gaan. Maar Mozes eigenlijk vraagt aan de Heer, zie neer uit uw heilige woning uit de hemel. Ja, het is als God die in de troonzaal zit van de hemel in zijn woning en neerkijkt op de aarde. Zie, Gods woning is in de hemel. Dat is een manier waarop wij kunnen begrijpen dat God verkozen heeft om daar op speciale manier aanwezig te zijn. Maar nu gaat hij ook omschrijven dat hij op een speciale manier te midden van het volk wil zijn. Te midden van het volk. Die hoogverheven God. Waar de engelen dag en nacht om de troonzaal en om de troon van zijn glorie zingen. En wat zingen ze ook alweer? Heilig, heilig, heilig. Dat is de God die zegt, maak mijn heiligdom. Ik wil in jullie midden wonen. Een tabernakel. Een tent opzetten. Exodus 29, vers 45 en 46 omschrijft Mozes het nog een keer. Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen. Te midden van de Israëlieten. En ik zal hun tot een God zijn. En ze zullen weten dat ik de Heer hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heeft, opdat ik in hun midden zal wonen. Ik ben de Heer hun God. Moet je nagaan dat je als Israëliet dit te horen krijgt. Dat moet toch diepe indruk maken op je. Dat de almachtige schepper van hemel en aarde, de hoogheilige, de alomtegenwoordige, de hoogverheven, de grenzeloze. Dat is een woord wat we niet zo vaak gebruiken. In het Engels hebben we daar infinite. Ja? God heeft geen grens. In geen enkele eigenschap van hem heeft hij een grens. Grenzeloos in heel zijn wezen. En wat zegt hij? Ik wil mijn woning maken bij jullie. Geen enkel ander volk had dat voorrecht. Geen enkel ander volk had dat voorrecht om zo ook die wonderen te zien. Later hebben ze het allemaal gehoord. Ik bedoel, Israël heeft toch live gezien wat het was toen de 10 plagen over Egypte gingen. Hoe almachtig God was. Zij waren die daar door het water gingen met die muren van zee. En soms zie je een tekenfilm zo die visjes daar doorheen komen. En het is, ze maken er een beetje plezier van. En ze kleuren dat in dat ook een kind dat kan begrijpen. Maar eigenlijk is het een machtsvertoon wat je niet voor kan stellen. Het water splijt. En wat staat er dan ook zo mooi? En het volk ging over het droge. Zie, dat is iets waar Israël gezien heeft en daarna die tijd ook nog, dat het zo weer toeging, weten we dat nog? Poef. En waar het Egyptische leger compleet uitgedelgd werd en waar de lijken aan de oever kwamen drijven. Dat is de God die zegt, ik wil in jullie midden wonen. Nu, wat ik nu wil gaan doen is eigenlijk de stappen laten zien die we terugvinden zo in een beperkte periode van de geschiedenis van Israël, hoe God zijn nabijheid verkleint. En ik begin als het ware in Exodus 19. Dit is niet chronologisch, ik wil het dus theologisch benaderen, omdat God inderdaad zegt, ik wil jullie in het midden wonen, maar hij komt niet in één keer, landt God in het midden van zijn volk. Je ziet eigenlijk dat hij een toenadering zoekt. Langzaam maar zeker verplaatst God zich en komt hij in hun midden te wonen. Exodus 19, vers 12 en 13. Dit is eigenlijk, Mozes is op de berg, of Mozes staat nog aan de voet. En God landt als het ware al. Zijn heerlijkheid begint al zo contouren te geven als het ware aan de berg. En het volk ziet als het ware op indrukwekkende wijze hoe God neerdaalt, zou je kunnen zeggen, op de wolk of op de berg. Genesis 19, net voordat de wet gegeven wordt, staat er dit, vers 12 en 13. U moet voor het volk een grens stellen rondom de berg door te zeggen, wees op uw hoede dat u de berg niet beklimt of ook maar met een voet ervan aanraakt. Ieder die de berg aanraakt, zal zeker gedood worden. Moet je nagaan, dit is de berg waar berg Sinai, waar Mozes naar boven wandelt en het volk mag er niet aankomen. Afblijven, afstand. Geen hand mag hem aanraken. Hij zal zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Of het nu een dier of een mens is, het mag niet blijven leven. Pas als de ramshoorn een langgerekte toon laat horen, mogen zij de berg beklimmen. Zie, hier begint het eigenlijk mee. Rondom deze periode is er als eerste een enorme afstand. En het volk wordt gegrepen door deze fenomenen die ze zien. Een natuurgeweld. Er zijn bliksemschichten. Laten we maar eens verder lezen. Hoofdstuk 20, vers 18. En heel het volk was getuige van de donderslagen. De bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Het is makkelijk als je het zo leest, hè? Ja, als je daarvoor staat en je ziet het natuurfenomeen voor je, dan maakt dat een enorme indruk. En toen het volk dit zag, en dat staat er ook zo mooi, sidderden zij en bleven op een afstand staan. En ze zeiden tegen Mozes, ho, spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren. Maar God zal niet met ons spreken, anders sterven wij. Zie, het is ontzag. Wat ze zien van God, hoe die zich manifesteert in het natuurgeweld, om het zo maar te zeggen, schrikt het volk terug. En Mozes zei tegen het volk, vers 20, wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen. En opdat de vreze voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. En het volk bleef op afstand staan, maar Mozes naderde tot de donkere wolk waar God was. Zie, op het moment dat God zich openbaarde, de berg Sinaï, is eigenlijk het volk op een afstand. Alleen Mozes mag daarin. Ze duwen als het ware Mozes naar voren. Hè? Ga nu maar. Beter jij dan wij. Beter dat jij sterft dan wij. Dat is ook wat ze meenden, hoofdstuk 32. Toen ze het gouden kalf, je hoeft er niet heen, maar het gouden kalf ging maken. Maar we weten niet wat er van Mozes geworden is. Wat dachten ze? Hij heeft het niet overleefd. Dit was de afstand. Dit was God op afstand. Een paar hoofdstukken terug, hoofdstuk 13, vinden we eigenlijk zo'n mooie omschrijving dat God voor hen uitging. Zie? God ging voor hen uit. En wat ik eigenlijk doe, is eigenlijk kom ik steeds een stapje dichterbij totdat God in hun midden woont. Maar dat gewoon is in deze context, want dit is zo bijzonder wat God hier allemaal laat zien. Eigenlijk in het boek Exodus alleen. Ja? Dat God inderdaad zegt, vanaf het moment dat zij uit Egypte gingen, wat staat er dan zo mooi, dat God voor hen uitging. Hoofdstuk 13, vers 21 en 22. En dit is voor ons zo vaak genoemd. Is het niet in de zondagsscholen wel thuis? Ja, dit zijn de overbekende verhalen van het volk gaat uit Egypte weg en God gaat voor hen uit. Een vuurkolom bij nacht en een wolkkolom bij de dag. En de Heere ging voor hen uit. Zo staat het zo mooi. 13:21. Overdag in een vuurkolom om hun de weg te wijzen naar zei ik een vuurkolom? Whatever. Overdag in een wolkkolom om hun de weg te wijzen en 's nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Het zat er zo mooi. En de Heere ging voor hun uit. De Heere ging voor hun uit. Zie, het was God die voor hun uit ging. Zie, dat was al een stukje dichterbij. God leidde zijn volk door een speciale aanwezigheid. Eigenlijk was het natuurlijk met als doel om langzaam maar in hun midden te vertoeven. U mag meegaan naar hoofdstuk 33, want na dat voorval van het gouden kalf, dus hier zien we God op afstand, dat het volk als het ware bij de berg vandaan moest blijven. God die voor en uit ging. Maar continu was dat doel voor ogen dat God in hun midden zou willen wonen. En nu zijn we in hoofdstuk 33 beland. Dat is dus na het gouden kalf verhaal, om het zo maar te zeggen, waarin Israël God diep gekrenkt heeft. Maar Mozes inderdaad de berg afkwam, vergeet dat niet. Die had alle instructies gekregen over de tabernakel. De twee stenen had hij bij zich en die verbrijzelt hij. Woest is hij. Van binnen was hij verbolgen, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar daar blijft het niet bij. Want God heeft daar ook het nodig over te zeggen. En dat begint in 33:1. Verder sprak de Heer tot Mozes, ga heen, vertrek van hier. U en het volk dat u uit het land Egypte geleid hebt. Naar het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb. Aan uw nageslacht zal ik het geven. Ik zal een engel voor u uitzenden. Zie, dit is een van de punten die heel cruciaal is. Maar God eigenlijk inderdaad, en daarom plaats ik hem ook hier theologisch gezien, maar God eigenlijk een stap terug doet waar hij zegt, ik ging voor jullie uit. Ik, de Heere, ging voor jullie uit. Maar nu gaat mijn engel, zend ik mee. Ik zal een engel voor u uitzenden. Ik zal de Canaanieten, de Amorieten, de Hethieten, de Ferizieten, de Hevieten, de Jebusieten verdrijven. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. Maar ik zal zelf niet in uw midden meetrekken. Omdat u een halsstarrig volk bent. en ik u anders onderweg zou vernietigen. Zie, wat je eigenlijk kan zeggen van God die langzaamaan stappen naar het centrum doet om inderdaad bij zijn volk te leven, is na het incident van het gouden kalf dat God zegt, halstarrig, als ik met jullie meetrek, ik zou jullie elimineren. Het zou gedaan zijn met jullie. Ik stuur mijn engel wel mee. En eigenlijk wat je ziet is dat Israël het meest waardevolle bezit, God in hun midden. Dat de Heere dat hier als het ware terugtrekt. En zegt, daar wil ik nog eens over nadenken. Vers 4. Toen het volk deze onheilsboodschap hoorde, bedreven ze rouw en niemand deed sieraden om. De Heer had namelijk tegen Mozes gezegd, zeg tegen de Israëlieten, u bent een halstarrig volk. Als ik maar één ogenblik in uw midden zou meetrekken, dan zou ik u vernietigen. Nu dan, doe uw sieraden af. En eigenlijk staat er, ik zal weten wat u te doen zal. Of wat u doen zal. Eigenlijk zegt hij, ik zal weten wat ik u doen zal. Doe maar even. En ik zal eens nagaan wat ik nog eens met jullie ga doen. Ik wil bedenktijd. Menselijke term gesproken. Dat heeft God niet nodig. Hè? Maar God spreekt hier in menselijke termen. En dan staat er vers 6. Ver van de berg Horeb ontdeden de Israëlieten zich van hun sieraden. Eigenlijk is dat niet helemaal een correcte vertaling, denk ik. De NBG... en bijna alle andere vertalingen omschrijven het als volgt. En de Israëlieten onthielden zich van sieraden van de berg Horeb af. Zie, het was niet dat ze hun sieraden ver van de berg Horeb afdeden. Ze vanaf de berg Horeb, in de rest van hun wandel, door de woestijn, droegen ze geen sieraden meer. De dreigementen van God waren reëel. Als hij meeging, dan zouden ze verteerd worden. Doe die sieraden maar af, jullie zijn halstarrig volk. Kom tot berouw en inkeer en laat het maar eens zien. 38 jaar, zoals ik het hier begrijp, hebben ze geen sieraden omgehaald. Vers 7. En hier komt feitelijk het meest trieste moment die we maar kunnen bedenken. En Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op. Een eind van het kamp vandaan. Dus waar de Israëlieten eigenlijk neerstreken, dat was de tent van ontmoeting waar Mozes inderdaad God ontmoette. Ver van het kamp vandaan. Ver naar buiten. En hij noemde het de tent van ontmoeting. Ik zal er zo nog even wat over vertellen. En zo gebeurde dat ieder die de Heere zocht naar de tent van ontmoeting moest gaan, die zich buiten het kamp bevond. En telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde dat heel het volk opstond en dat ieder bij de ingang van zijn tent ging staan en dat ze Mozes nakeken tot hij de tent was binnengegaan. En zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkkolom neerdaalde, bij de ingang van de tent bleef staan en dat de Heere met Mozes sprak. Als je dat zo begint te lezen en Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op, dan suggereert dat bijna alsof de tent eerst in het kamp was. Dat is niet helemaal wat de Hebreeuwse tekst daar zegt. Het was eigenlijk een tent die Mozes voor het eerst opzette buiten het kamp. Ja? Dus het is eigenlijk gewoon van, of dat nu wel of niet een tent was die al in het kamp stond, maakt niet zo heel veel uit. De essentie is, God verwijdert zich en spreekt niet meer in zijn volk, maar alleen maar buiten zijn volk. Een tent. En dan moest je nagaan, want dit was een van de gevolgen dat ze een halstarrig volk waren. Dat ze hadden gebogen voor het gouden kalf. Dat God als het ware zegt, ik verwijder mij van jullie. En dan moest je nagaan, dat iedereen die in het kamp was. En denk aan de getrouwen. Want ik bedoel, Israël was een mix. Hè? Een mix van gelovigen en ongelovigen. Zij die de Heer oprecht zochten, Die moesten gaan. Iedereen kon hun zien. Die kon niet meer schuilen in de massa. Ja. Dan konden ze weer zien gaan. Ha, daar gaat Erik ook weer. Arme scharminkel. Die strompelt ook weer naar Mozes toe. Zoekt zeker ook weer Gods interventie. Zie. Iedereen kon je zien. Alle getrouwen die de Heer Jezus lief had, of de Heer lief had, de Heere God, die moesten naar buiten. Zichtbaar voor iedereen. Kwetsbaar. Niet meer in de massa. En het volk. Ah, het volk, dat kon er niet eens heen. Het blijft bij de ingang van hun tent, van hun tent staan. Het volk kon alleen maar op afstand kijken. En op zich is het een hele bijzondere, de tent van ontmoeting. Want laatst, zo heet die, wordt hier genoemd. Hè? De tent van ontmoeting, nam een tent. Een tent van ontmoeting, vers 7 is dat, ja. Later spreekt het ook over, als de tabernakel af is, wordt dat ook als de tent van ontmoeting beschreven. Dus soms is daar wel wat verwarring over, wat is nu wat? Ja? Dit is eigenlijk een van de weinige referenties die we hebben, dat er een aparte tent was, waar nooit een ark gestaan heeft, waar nooit iets ingestaan heeft wat op een tabernakel reek, maar gewoon een tent buiten het kamp waar Mozes inderdaad heen ging. We hebben ook geen idee hoe lang die daar gebleven is en wat voor rol dat hij verder gespeeld heeft. Maar hij is er geweest. En eigenlijk is het een heel triest moment waar je dus eigenlijk zegt van, ah, eerst was het afstand van de berg en dan gaat God voor hen uit en God in hun midden, nee. God trekt zijn handen alweer terug. Maar laten we eens kijken naar het volgende. God in hun midden. En wat daar gebeurd is. En hoe dat ging. Als we dan zo in de tabernakel komen, dan waren er eigenlijk 3 stappen nog die je kon gaan. En eigenlijk was de tabernakel, was eigenlijk het punt waar je dus het dichtst bij God kon komen. Die tent, wat daarmee gebeurd is, weten we niet precies. Hoe lang die gediend heeft, weten we niet. We weten ook niet, laten we het zo zeggen, we weten ook niet wat voor, nog even terugkomen op dat punt, wat voor blijvende gevolgen dat voor Israël gehad heeft. Soms dan heb je wel eens de indruk van, dat ze gebogen zijn voor het gouden kalf, heeft blijvend effect gehad op de relatie die God met zijn volk heeft onderhouden. Want constant nadien blijven ze, noemt God ze een halstarrig volk. Ja, het wordt niet zo beschreven, maar wat de geestelijke consequenties en gevolgen daar geweest zijn voor het volk, kunnen we alleen maar naar schatten en zullen we misschien in de eeuwigheid zien of horen of doorgronden. Maar laten we dan nog een stap verder gaan. Als de tabernakel wordt opgezet, dan zien we dat het dreigement van God reëel was, maar waar God toch inderdaad zijn belofte houden zegt, ik kom in jullie midden wonen. En als de tabernakel wordt opgezet, en dat is aan het eind, dan vervult de heerlijkheid van de Heer de tabernakel. Maar misschien wel even goed om zo visueel de tabernakel te zien. Het was eigenlijk een grote omheining van een tent. Een grote omheining stond er omheen met een tent in het midden. Maar als je door de poort van de omheining kwam, dan was het eerste wat je tegenkwam, was het altaar. Zie, dat was feitelijk weer een stap dichter bij God. Het altaar, je mocht offers brengen. Voor elke reine Jood was daar welkom. Ja, elke reine Jood die niet onrein was, die mocht daar binnenstappen. En daarachter was eigenlijk, als je dan verder ging, en daar kwamen dan hoofdzakelijk de priesters en de levieten, dat was het wasvat. En het wasvat was nodig dat de priesters hun handen en voeten wassen voordat ze het heilige ingingen. Het eerste deel van de tent die daar stond, het heilige. Zie, dan heb je weer een fase dichterbij. En dan als laatste was daar het heilige der heiligen waar God woonde. Maar misschien wel even goed om dat eens te lezen, Exodus 25, 22, dat God inderdaad op de plaats woonde bij de ark, waar die geplaatst werd in het heilige der heiligen, waar de hoge priester maar 1 keer kon komen. Exodus 25, 22. Dat was eigenlijk, je zou kunnen zeggen, dat is de plaats waar God op een speciale wijze aanwezig was. En de Bijbel omschrijft dat zo. Dan zal ik u daar ontmoeten, zegt hij tegen Mozes. En van boven het verzoendeksel, van tussen de 2 gerubs, en gerubs dat zijn engelen met de vleugels gespreid die ze tegenover elkaar stonden. Ja, tussen de 2 gerubs die zich op de ark van het getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Zie, dit was die exclusieve plaats waar God over sprak. Dat God zegt, maak een tabernakel dat ik in jullie midden kan zijn. Dat ik in jullie midden kan wonen. Geen enkel ander volk had dat voorrecht. Dit was exclusief voor Israël. Alle volken stonden ver weg. Ja, wij als heidenen, we waren ook niet ingelijfd in dit voorrecht. Ja, dat is een stuk verder in de geschiedenis. Leviticus 26 omschrijft het namelijk ook zo mooi. En dat is als Israël inderdaad ook trouw is aan God, dat God ook zegt van, en dat omschrijft hij in Leviticus en ook in Deuteronomie, Leviticus 26, ik zal mijn tabernakel in uw midden plaatsen, mijn ziel zal niet van u walgen, ik zal in uw midden wandelen, ik zal u tot een God zijn en u zult mijn volk zijn. Ik zal in uw midden wandelen. Het is niet alleen dat God inderdaad belooft als Israël gehoorzaam is, dat hij in uw midden zal zijn, maar in uw midden zal wandelen. Maar wat een voorrecht. Dit doet ons weer denken aan Genesis hoofdstuk 1 en 2, is het niet? Ja, het staat in 3 beschreven dat God wandelde in de koelte van de avond, toen was de zondeval al geweest. Maar dat was zijn gebruik. Wat een belofte, wat een omschrijving van Gods intieme relatie met zijn volk. En feitelijk konden ze eigenlijk zeggen, doordat God in hun midden was, konden ze voor Gods aangezicht verschijnen. Zie, dat was het grote voorrecht. Ze konden voor Gods aangezicht verschijnen. Voor Gods aangezicht verschijnen. Zie, Gods aangezicht was gericht op Israël. En begrijp me goed, als je die zoekterm is gebruikt, of je gebruikt een concordantie. Dat is trouwens voor degenen die weten wat het is, dat is een boek waarin eigenlijk alle woorden van de Bijbel, de meeste althans, beschreven worden en dus alle plaatsen waarin een bepaald woord kan terugvinden. Kan vinden. Dat is het boek, sorry, ik was mijn gedachten even kwijt. Maar het is gewoon een woordenboek van de Bijbel waar alle woorden per woord samengevoegd zijn met alle Bijbelreferenties erachter. Als je daar gaat opzoeken over Gods aangezicht, dat is een rijk woord. En God omschrijft ook van, ik heb mijn aangezicht op Israël gericht. Maar het was eigenlijk ook andersom, dat het volk inderdaad ook bij God kon komen en voor Gods aangezicht kon verschijnen. Exodus 23 vers 15b. Zomaar even een vers. Dat ze voor de hoogheilige konden verschijnen. Want vergeet niet dat als je zo die facetten ziet, dat ze eerst ver van een berg de kracht van God zagen. En zijn heerlijkheid als het ware zagen daveren bij de berg. Waar hij ook voor en uit gegaan was in een vuurkolom en een wolkkolom. En waar ze later ook zagen van, oeh Heer, u was in ons midden, maar u heeft een tent buiten geplaatst. Nu bent u in ons midden. Daar is de barrière van het altaar. Exodus 23, vers 15b. Maar men mag niet met lege handen voor mijn aangezicht verschijnen. Zie, niemand kon komen met lege handen. Niemand kon met zijn handen in zijn zak binnenwandelen, voorbij het offer, voorbij het altaar, om het te zeggen van, Heer, hier ben ik. Nooit. Offer, offer, offer. Plaatsvervanger, plaatsvervanger, plaatsvervanger. Verzoening, verzoening, verzoening. Het droop van het bloed. Ze moesten af en toe die tabernakel gewoon verhuizen, want het was niet te doen daar. Zoveel bloed vloeide daar. Constant moesten de mensen komen met een fysieke tastbare offer om te laten zien dat ze de Heer lief hadden. Voor Gods aangezicht. Wel, we weten, en nou ga ik een sprong maken. We weten dat Israël inderdaad voor Gods aangezicht kon komen, maar ze zijn ontrouw geweest. Ze waren ontrouw. En wat zegt God dan in Deuteronomie 31? Vers 17, waar hij inderdaad zo aan het eind van het hoofdstuk al zegt, dit is een halsstarrig volk. Oh, ze komen wel offers brengen, maar hun hart is daar niet in. Ze gaan door de show, maar ze doen het niet omdat ze mij lief hebben. We zien dat later bijvoorbeeld ook als ze gaan vechten tegen de Filistijnen in de tijd van Samuel. Ja, toen Eli en Hofni en Phinehas, die waren dan de priesters. Ze verloren tegen de Filistijnen. Wat dachten ze? Ah, we moeten gewoon de ark halen. De ark is voldoende. Haal dat ding maar op en we zullen winnen. Het ging niet over de ark. Het ging over de God. Die bovenop de ark woonde. Zie, ze hadden het in een fysiek object zitten. Dat is het grote probleem bij Israël de hele tijd geworden. Als we het maar doen, als we onze offers maar brengen, dan is het goed. En wat zegt de Heer in Deuteronomie 31, vers 17a? Dan zal mijn toorn op die dag tegen hen ontbranden. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen. Zie waar het Israël het grote voorrecht had, dat God in hun midden was, bij de tabernakel, waar ze Gods aangezicht konden zoeken. En de Heer zegt, ik zal mijn aangezicht voor hun verbergen. Ze zijn niet meer welkom. God is een aangezicht voor Israël verbergd. En ik had nog, ik zou zeggen, een trein van versen hierachterna kunnen zetten over dat God zijn aangezicht verbergt voor zijn volk. God verbergt zijn aangezicht voor Israël. Hij die als het ware, en dat zien we later ook als je naar Ezechiël gaat, dat zijn heerlijkheid uit de tempel weggaat en niet meer terugkomt. Dat is wat dat Oude Testament laat zien. Israël, die is ontrouw. En het is God die uit hun midden weggaat en zijn aangezicht voor hen verbergt. Weet u waar dit een beeld van is? Matthäus 27, vers 45 en 46, die wij zojuist gelezen hebben met het avondmaal. Zie, God verlaat Israël en verbergt zijn aangezicht voor hen. En ja, we weten dat ze hersteld zullen worden. Dat God ook inderdaad weer spreekt, ik verberg mijn aangezicht voor hen. Maar ik zal mijn aangezicht ook over hen ontfermen. Maar eerst is daar dat oordeel. Want voordat hij zich over Israël gaat ontfermen, heeft hij zijn aangezicht verborgen van zijn zoon. Want dat is eigenlijk het beeld wat je ziet bij Israël die ontrouw is, dat God zijn aangezicht verbergt. Matthäus 27, vers 45 en 46. En vanaf het zesde uur kwam het duisternis over heel de aarde tot het negende uur. En ongeveer op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dit is het moment. Maar eigenlijk wat God bij Israël gedaan heeft om zijn aangezicht weg te draaien, draait hij hier zijn aangezicht weg van zijn zoon. Zodat Israël weer behouden kan worden in de toekomst en wij met hun. En waar de Heer Jezus inderdaad zegt, waarom hebt u mij verlaten? Waarom draait u uw aangezicht van mij weg? Waarom? God die zijn zoon verlaat, zijn aangezicht van zijn zoon afwendt, Gods toorn op hem laat en zijn aangezicht wegdraait. Zie, dat is de sprong die ik maak naar het Nieuwe Testament, waar God eens en voor altijd zijn aangezicht afwendt van zijn zoon, opdat een ieder die zich naar de zoon wendt, verlossing zal ontvangen. En ieder die zijn aangezicht naar Jezus Christus wendt en in geloof naar hem toestapt en belijdt, ik ben schuldig aan de kruisdood die Jezus ontvangen heeft. Vader, ontferm u over mij. En u heeft een hart van vertrouwen ontvangen van de Heer. Dan richt God zijn aangezicht weer naar u. En bent u meer dan welkom. En wie woont er dan in u? De Heilige Geest. Staan we daarbij stil? Dat wij Gods Geest in ons midden hebben als gemeente. En dat Gods Geest inwoning in ons gemaakt heeft. Niet in een tent. Niet in een tabernakel. Maar in u en mij. Wel, Vader, zomaar uit het Oude Testament, de sprong naar het Nieuwe. Heer, hoe we bij Israël zagen, hoe ze worstelden, Heer, om u in het midden, als het ware, te behouden, omdat het afhankelijk was van hun gehoorzaamheid. En ze waren een halsstarrig volk, Heer, en we kunnen daar zo makkelijk de verwijten naar Israël maken, Heer, maar wij waren niet beter. En sommigen van ons hier nog niet, Heer. Sommigen van ons hier in ons midden zijn nog halsstarrig, Heer. die hebben nog niet, die willen nog niet buigen voor u. Heer, wend uw aangezicht niet van hen af, maar ontferm u over hen, Heer, dat zij bij uw genade hun aangezicht tot u wenden en dat u woning mag maken in hun harten. Heer, wat een progressie in de openbaring, Heer, van een daverend afstand, zou je kunnen zeggen, van de berg, waar we in het Nieuwe Testament doorheen het Oude Testament u steeds verder nabij kwam. En u steeds, als het ware, die barrière van zonde, die u niet kon dulden, overwon. Eerst door het oude, door offer na offer na offer, Heer, was het min of meer bedekt en bedekt en bedekt tijdelijk en voor één specifieke zonde. En uiteindelijk was daar de Heer Jezus Christus die alle offers gebracht heeft, zodat wij inderdaad direct door kunnen wandelen. Het voorhangsel is gescheurd van boven tot beneden. Wij zijn welkom in het heilige der heiligen. God in ons hart. Heer, wat zijn wij bevoorrechte mensen. Wat zijn wij bevoorrechte gelovigen. En mogen we dan ook zo die ernst, dat die hoog verheven God, almachtig, glorieus, transcendent, volmaakt in perfectie in onze harten is neergedaald. Dan is er maar één wens. Regeer in mij. Regeer in ons. In Jezus' naam. Amen.